Wij lezen uit de Heidelbergs Catechismus zondag 23, vraag en antwoord 60. Daar vraagt de onderwijzer in zondag 23, vraag 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Het antwoord luidt alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals hadde ik nooit zonde gehad nog gedaan, ja, als hadde ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Tot zover. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? In de eerste plaats in Christus, in de tweede plaats door het geloof, in de derde plaats des niet tegenstaande. Wij waren met de laatste gedachte bezig, des niet tegenstaande. En hebben verleden week in zonderheid benadrukt het feit dat die gerechtigheid van Christus, dat dat een vreemde gerechtigheid is. Dat wil zeggen een gerechtigheid die wij niet zelf hebben verdiend of aangebracht, maar die door Christus zelf verworven is. En ook dat die gerechtigheid niet ligt in het verlengde van ons eigen denken en weten. En dat daarom het bedenken van het vlees daar tegenover staat. En dat wij veel liever iets anders hebben om op te steunen. Iets wat van onszelf is. En waar wij zelf een aandeel in geleverd hebben. En vlees en bloed is zo dat anderen, dat vreemde, dat kunnen wij niet vertrouwen. En dat willen wij niet vertrouwen. En daarom is het een daad van God dat wij toch daarop leren vertrouwen. En dat de vijandschap door hem wordt teniet gedaan. En wij vrienden mogen worden van deze leer van de vrije rechtvaardiging des zondaars. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Kijk, in al deze stukken die de Heidelberger aan de orde stelt, staat eigenlijk centraal het werk van de Heer Jezus Christus. Het klinkt een beetje, ja, erg eenzijdig. Als we zouden zeggen, en toch is het zo, als we zouden zeggen, aan al ons denken, weten en hopen is een einde gekomen op Golgotha. Daar is gebleken dat er geen enkele wetenschap, geen enkele gegronde hoop, geen denken bestaat vanuit onszelf. En dat wij met ons denken, weten en hopen te gronden gaan. Dat is gebleken op Golgotha, waar de Zoon van God zichzelf heeft gegeven vanwege ons denken, hopen in de dood. En het oordeel des doods aan hem voltrokken is geworden. Je voelt dat deze waarheid uiteraard fnuikend is voor ons hoogmoedig bestaan. Omdat wij toch altijd naast of benevens de Heer Jezus Christus nog wel iets anders willen. En dat er ook iets in is in ons gehele leven van, ja, maar ik ben er ook nog. In plaats dat het geloof Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het is altijd al zo geweest. Je kunt deze leer, kun je zo omkleden, dat er zoveel mogelijk overblijft voor de mens, voor de godsdienstige mens in de kerk. En dat je toch net binnen je boekje blijft, door bij herhaling te stellen dat het alleen maar uit genade is enzovoorts enzovoorts. Maar je kan uit alles opmaken dat men hier toch niet radicaal durft door te stoten tot de kern waar het eigenlijk om gaat. Niet uit de werken. En dan dat woordje werken, daar mag je alles onder verstaan. Welke belevingen, ervaringen en toestanden dat de mens al meegemaakt heeft. Nee, door het geloof. En dat is Gods gaaf. En als je zegt, ja, dan kunnen wij er ook niks aan doen. Dat we zo tegen zijn, of dat ik zo tegen ben. Dat moet je in de dag der dagen tegen de Heere God zeggen. Dan moet je tegen de Heere God zeggen, nou, ik was het er niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens. Ik heb geen andere boodschap voor de zulke die nog in hun vijandschap leven. In hun tegenstand. Dat wij gewis voor eeuwig verloren zijn als ons hart niet voor die waarheid en door die waarheid wordt ingewonnen. Of we hoog springen of laag, of we de hele wereld en de godsdienstige mensheid in beroering trachten te brengen vanwege onze gechoqueerdheid aangaande die leer, het zal ons niet baten. God is rechter. Hij beslist. En hij zal op het helderst aan het licht brengen. Hier in beginsel. Vaak. Als we doodgaan. Maar straks ook in de dag der dagen in het grote gericht. Zal blijken. Dat er maar één gerechtigheid is. Die ons redt van de dood. Eén mantel. Die onze naaktheid bekleedt. Gelukkig. God zegt, ik breng mijn gerechtigheid nabij de stijven van hart. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En hij kan ons daarvoor inwinnen. Zodat wij met de apostel mogen zeggen, het heeft God behaagd zijn Zoon in mij te openbaren. Door dat heilig evangelie. En door de Heilige Geest. Verleden week hebben wij bijzonder dus benadrukt het nochtans God. Zonder enige verdiensten mijnerzijds, dan nemen we de draad maar weer even op. Uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Daar staat of valt alles mee. Je kunt merken. In het hele leven dat wij als mensen proberen God aan onze kant te krijgen. Je kunt ook merken dat ons streven is, al leiden we schipbreuk telkens weer. En hoe ouder je wordt en hoe meer de Heer je inleidt in zijn waarheid, hoe meer afstand ga je er ook van nemen. Maar je zult merken in het leven dat ons eerste streven is, hoe krijg ik God voor mij. En hoe krijg ik Christus in mij? Dat is zo'n kostelijke zaak. We lezen toch ook in de schrift dat Christus een gestalte inneemt in ons, opdat hij een gestalte in u verkrijgt. Ja, dat is zeker waar. Maar dat is even belangende dit onderwerp iets anders. Ik wil slechts wijzen op onze verkeerde denk richting. Juist omdat wij zo wantrouwend tegenover de gerechtigheid van God in Christus geopenbaard staan, daarom neemt bij ons de overheid God voor ons, Christus in ons. En met dat Christus in ons, daar bedoelen we dan eigenlijk mee, dat wij een klein beetje lijken op de Heer Jezus Christus. Het boekje van Thomas à Kempis is daar vol van, maar het is niks waard. Het is een klassiek werk geworden. En het wordt, ik heb het in oud-gereformeerde kerkboden zelfs afgedrukt gezien, stukken bij stukken. Huntington vermaakt het aan alle huichelaars, fariseërs en evangeliebespotters. Dat die zich daar druk mee moeten maken en de boekjes lezen. Net als van Baxter, de donderslag voor de goddelozen en de algehele plicht der mensen en al dergelijke werken meer, die laat hij na voor hagerenen en voor evangeliebespotters. En er hoort ook de imitatio Christi bij. Maar kijk, dat is nou een duidelijk beeld. Dat vinden wij aantrekkelijk. Al kunnen we dat niet bereiken, en al zijn we misschien vaak te lamlendig om het te bereiken, maar in ons denken zeggen we, ja, als ik nou eens zo was. Als ik nou eens zo was. En dan moet je eens trachten, ja, te onthouden. Ik weet wel, je hebt er natuurlijk meer aan als je hart er amen op mag leren zeggen. Het gaat niet in de eerste plaats God voor mij of Christus in mij, maar hoe ben ik in Christus? Hoe ben ik in Hem? Dat is het voornaamste. Niet hoe is Hij in mij, maar hoe ben ik in Hem? Want Hij is het beeld van de onzienlijke God. En dat beeld van God, dat zijn wij kwijt. Dat hebben wij verloren. Nou kunnen wij wel trachten dat beeld weer terug te halen. Die kennis, die gerechtigheid en die heiligheid in onszelf. Dat er weer een klein beetje op lijkt, maar het is niet genoeg. Het kan voor God niet bestaan. Ons is nodig teruggebracht te zijn in het beeld van God. Dat is in Christus Jezus, in zijn kennis, in zijn gerechtigheid en in zijn heiligheid. En deze leer is altijd vraag en voor ik weet niet wat uitgemaakt. En toch, dat is de troost, zonder enige verdienste mijnerzijds. Je bent gelukkig als je dat vroeg mag leren. Ik weet wel, die monnik in de mens, zegt Luther, die sterft niet zo gauw. Maar het lijkt wel alsof er een geslacht is dat heeft als het ware aan moeders borst de leer van het verbroken verbond der werken en van de vijandigheid tegen het evangelie al als ingedronken, de paplepel ingegoten. En wat zijn we dan toch genadig, begenadig, als de Heer ons vroeg deze grondstukken van de leer der zaligheid bijbrengt. Dan kun je nog maar jong zijn en dat je toch al tot in het diepst van je hart overtuigd bent, zonder enige verdienste mijnerzijds. Want ik heb de dood verdiend. Ik heb niks gedaan dat God kon behagen. Dat je dat niet eens meetelt. En zo ligt het nou in dat spontane, zuivere werk van woord en geest. Dat is niet met hangen en wurgen, maar dat ligt zo spontaan. Hij rekent er ook niets voor, die zondaar. Nee. Dat de Heere, die werkt daarin als een hamer en een vuur, zodat hij ergens in zijn hart al een hekel heeft, als iemand hem ergens voor bedankt. Dat kan hij niet zo goed geven, als iemand hem bedankt, omdat hij dit gedaan heeft of dat gedaan ze hebben of zo, dan komt er altijd iets van verzet. Want het is niet een soort gehuichelde, schijnheilige nederigheid. Maar het is de werkelijkheid van zijn leven. Dat hij zegt, ik heb niks gedaan. Nee. In alles zie ik alleen maar tekort, gebrek, eigenwilligheid. En als er iets goeds gedaan is, ik zie het niet. Maar als er iets goeds gedaan is, buig je knieën en zeg, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, ootmoedig dank dat Hij het gedaan heeft. Het lijkt wel op zulke dingen, hoe langer hoe meer gemist worden in de mensenleven. En zijn wij dan geen hoogmoedige schepsel? Ja, natuurlijk, wij zijn wel hoogmoedige schepsel, al weten het aardig te mascareren. Maar, ja, de Heilige Geest merkt toch dat zonder enige verdienst is toch niet een praatje voor de vaak. Dat is toch zo. Ik heb toch wel eens gezegd toen mijn grootvader een keer zo geweldig gepreekt had. Toen zei hij, dacht hij halverwege, nou dan, er zullen er weinig zijn die je dat nadoen. Toen was hij gelijk uitgepreekt. Hij kon geen woord meer zeggen. Hij strompelde de preekstoel af, hij ging naar huis en wou direct vertrekken. En die ouderling, die begreep het gelukkig. En die zei, nou, ik zou nog maar een poosje naar mijn kamer gaan. Misschien is er vanmiddag wel wat veranderd. En nou, je gaat nou niet hals over kop terug. En met veel moeite weerhield hij hem. En de Heer maakt alles in orde. En mijn oud-oom Jan, zijn broer, die stond op de pont bij Werkendam daar, geloof ik. Dus Werkendam is al een nare naam. Daar heeft hij op gestaan. Maar daar maakten de mensen hem het leven vreselijk bitter en moeilijk. En er was veel tegenstand. Maar toen hij op de pont stond, en toen hij zei, tjonge jongen, net domineetje. Toen gooide de machinist, had net een schep vette kolen op het vuur gegooid van het motorretje. En opeens braakte dat ding een roetwalm uit. En over zijn hoofd, over zijn mooie tak, zijn witte bef. Hij had vroeger zijn bef. En hij begon wat te wrijven. Het was gewoon Zwarte Piet. Dat was nou dat nette, mooie domineetje. Begrijp je? Dan zeg je, ja, dat zijn nou, daar kun je om lachen. Maar dat zijn van die praktische dingen. Waar de Heere het ons door leert. En mee leert. Dat er van ons niets deugt. En daarom, dit wordt niet het gecompliceerde Roomse verhaal, maar dit wordt het spontane, het beleidende, wat we elke dag voor God beleiden. En dan kun je zeuren en zeggen, ja, mijn hart is er niet altijd bij, nou het mijn ook niet. Ik heb er niet altijd het gevoel van, mijn ik ook niet. Maar ik blijf zeggen, iedere dag beleiden we voor het aangezicht van God, met of zonder gevoel, in een vrij gebedje of in het Onze Vader die in de hemelen zijn. Maar we beleiden het zonder enige verdienste. Onzezijds, Heere, hebt u ons genade deze dag in den geliefde. In plaats van vuur en zwavel op ons te regenen, zond u het milde regen op uw bezwijkend erfenis neer, om sterkte aan haar te geven. Op dit terrein van de schrift, daar en op al die andere terreinen van de artikelen en van het heilige evangelie, daar voel ik altijd zo'n innerlijke blijdschap. En dan zou ik mijn medebroeders en zusters toe willen roepen ook toe. Wat dit betreft, wat die grondwaarheden betreft, niet zo zeurderig doen. Maar een beetje dapper. Wij zijn al in de war. Zo is ons karakter, het mijn ook, als hij dan wat hoort. Die zegt dit en die zegt dat. En die vertrouwt het niet. En die zus en zo. Dan moet je geen acht op slaan. Je moet wat dat betreft geen duimbreed willen wijken. Je moet zeggen, dit is het woord dat onder ons verkondigd is. Daar hoop ik bij te leven En daar hoop ik bij te sterven. Want het is het woord dat God in zijn woord heeft gegeven. Het evangelie in zijn woord verklaard en geopenbaard. Want de rechtvaardige, wankelende voor het aangezicht van een goddeloze, is een beroerde springader. Een beroerde fontein. Er is geen zekerheid. Het is allemaal maar ja, maar ik weet het ook niet, of ik weet het ook niet meer. Je moet zeggen, ik weet het wel. God heeft het gezegd. In zijn eeuwig woord. Ik ga er geen stap vanaf. Daar blijf ik. Wat zijn er geen kleine dingen, mensen? Zijn er geen kleine dingen? De duivel die weet miljoenen mensen op de been te blijven, te halen. En de valse leer en de bijgeloof ook. Van alle kanten. Overal waar voor Adam nog iets te bereiken is, dan loopt het storm. Je kunt wel begrijpen dat ons geen rust gegund is wat dat betreft. Maar dan moet je niet als zo'n lafhartige soldaat het pijltje erbij neerleggen. Dat moet je nooit doen. Moet je zeggen, Heere, geef me die genade en die kracht van uw heilige geest, dat ik als moeds in de gezicht uitlag. En dat ik zeg, je kan tegen de muur opvliegen. En je mag het wat mij betreft doen. Maar er verandert niets aan de waarheid. Het eeuwig onveranderlijke getuigenis Gods. Uit genade alleen. Zonder enige verdiensten mijnerzijds. Ik hoop dat dat mee mag werken. Wat ik daaromtrent mag zeggen. De bewustwording. De steeds opnieuw het bewust worden. Van Gods vrije, soevereine genade in Christus Jezus. Je moet niet denken dat iemand het je gunt. De duivel niet en de mensen. Maar God wil. Hiertoe, zegt hij, heb ik u geformeerd. Dat je die lof zou verkondigen. Nou, en dat lijkt al nergens op bij ons. En als we dan nog de duivel gelijk geven, dan lijkt het helemaal nergens meer op. Dus wedersta de Satan, de duivel, en hij zal van u vliegen. Zonder enige verdiensten bij u zijn. Je hoeft geen cent op de tafel te leggen. Niets. Je hoeft ook niks te laten zien aan de Heere God. In de zin van, Heere, kom ik nou zo zachtjes aan in aanmerking? Ben ik al ernstig genoeg? Heb ik al berouw genoeg? Heb ik al zonde genoeg? Of heb ik al gebed genoeg? Heere, ja, zo ligt het toch bij ons. En op de duur, als God het niet verhoeft, beginnen we te dreinen en dan zeggen we, ja, ik heb alles gedaan wat ik doen kon, hoor, aan mijn kant. Ik heb alles gedaan wat ik doen kon. Maar ja, als God het me dan niet geven wil, dan kan ik er ook niks aan doen. Ik ben er vrij van. Dat zit erin. Alle akelige toestanden. Daar moeten we ons niet aan gelegen laten liggen. En je moet ook niet denken zoals soms wel eens gedacht wordt in ons midden. Dat denken sommige mensen. Dat is waar ook. Dat schiet me opeens in de gedachten. Pas geleden zei iemand zoiets nog tegen me. Van buiten de gemeente. Maar die zei, ja, je zet je eigen zo af tegen, werd een bepaald kerkgenootschap genoemd. Ik zeg, dat komt niet in mijn gedachten. Dat meen ik. Maar ja, als iemand de schoen past en hem aantrekt, dan kan ik niks aan doen. Maar ik heb het tegen onze godsdienstige instelling. Begrijp dat goed. Maar ik meen dat voor het aangezicht van de Heer. Dat ik dit kan zeggen. Dat deze verkondiging, deze manier van verkondiging, dat een soort polemiek is tegen mensen die er geen eens zijn hier. Helemaal niet. Wij zijn erbij en het geldt ons. Dus daarom hoef je helemaal niet boos te worden. Je zou je hoofd eens af kunnen vragen, zou dat in die of die kring ook gelden? Want in de ene kring komt het natuurlijk sterker uit dan in de andere kring. Dat weet ik wel. Maar het is geen vooropgezet doel om eens even de een of andere kerk of geloof of gelovig of wat is een douw te geven. Verre van dat. Gaat het niet om. Zonder enige verdiensten mijnerzijds. Ik heb niets. Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Die de arme kleedt en voedt, die de dode leven doet. De mooie versie, vaste rots voor mijn behoud. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook, mirre of goud. We hebben het wat gezongen thuis. Vroeger. Ja. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Ja, dat is een goede inhoud. En daar voelt nou de arme zondaar zich bij thuis. Daar leeft hij in. Dat geeft hem moed. Dat bezielt hem weer met nieuwe krachten. En dan kan hij wel eens, zoals hij een hond uit het water ziet komen, en die staat even te schudden en de druppels vliegen overal heen. Nou, zo kan het dan met ons ook wel eens zijn. Weg, alles weg. Ik wil er niet van horen. Ik wil alleen maar horen van die waarheid. Zonder enige verdiensten mijner zijn. Want ik ben tot alle boosheid geneigd. Maar nochtans op. Je zal ook merken dat deze boodschap toch wat uitwerkt in het leven. Dus zul je merken. Dat wat mee brengt, dat louter genade. In welk opzicht? Nou, ja. Je hebt mensen die natuurlijk, ik noem maar wat hoor, uit de praktijk van het leven. Dat heb je al onder ons ook wel hebben. Ik luister maar niet te veel naar. Want het is toch niet uit te praten. Dat kan toch niet. Isaac en Ismaël komen toch nooit op een vergelijking. Dat is onmogelijk. Dienstbaarheid en werken, dat komt nooit op een vergelijking. Dus wat ik nou zeg als een vrucht van de genade, zonder enige verdiensten mijnerzijds, dat legt een ander uit, precies andersom uit. Maar dat moet hij zelf weten. Maar ik bedoel, als het nou gaat over de heilige sacramenten, heb ik altijd gezegd, er zit in onze godsdienst een kronkel. Een grote kronkel. Dat willen we niet aan. En die kronkel, die zit, of dat je nou een hooggeleerde schrijver bent of theoloog, dat interesseert me ook al niet zoveel, die dat allemaal proberen te verdedigen of op welke wijze dan ook in te passen. Met hun ernst en noem maar op. En ik weet ook wel dat het altijd moeilijk geweest is in de kerk van Christus hier op aarde. En dat de prediking er over het algemeen ook geen goed aan gedaan heeft. Maar dat je zegt, die scheiding tussen woord en sacrament. En die scheiding tussen het ene sacrament en het andere sacrament. Waarbij de mens precies een slag draait. Als het gaat over het woord komen, onder het woord komen. Hè? Nou ja, dat vindt hij gewoon. Of niet gewoon. Hij heeft er zin in of geen zin. Maar hij vergeet dat hij veel beter bij wijze van spreken, hoor. Neemt de uitdrukking niet helemaal zo voor 100%, dan zeg ik het gerust. Maar hij vergeet dat hij beter kan gaan vissen. Of wandelen, of fietsen. Op zondag. Dan dat hij denkt dat hij in de kerk vrijblijvend kan komen luisteren. Want in de kerk vallen er beslissingen. In de kerk gaat het erop of eronder. En als je je daarvan distanceert, ja, ik kan het niet maken. Ik moet eerlijk belijden, mijn karakter deugt niet in die dingen. Ik heb geen tijd om te wachten. En het hele leven is wachten. Ik blijf de Heere verwachten. Maar je aard, die verkeerde aard, en daar zou je wel ijzer met handen willen breken. Dan zou je zeggen, je zal luisteren en je moet luisteren. Ja. Ja, je kunt het natuurlijk niet maken. Je kan zelf geen eens luisteren. Maar ik zeg dit ook expres om te laten merken hoe het staat in het leven van de zondag. Als je hier in de kerk zit. En er verandert niks. Dat is geen best tekenen. Dat is geen best tekenen. Als je in diezelfde onverschilligheid die ons van nature eigen is, nog hier zit, na 5 of 10 of 15 jaar, is niet best. Dan ziet het er niet best uit. En ik doel nou ook op onze opgroeiende gemeente. De jeugd. Als dat woord geen kracht doet vanwege al ons boze ongeloof, dan ziet het er niet best uit. Maar ik zei, dat woord dat blijft niet zonder uitwerking, want God weet. We hielden dat veel van elkaar, ja, dat moet je niet als een soort lievigheid, dat heb ik niet. Niet zo erg, de lievigheid, maar. Dat het mij een verdrietige zaak was, al waren we dan nog maar met een kleine groep mensen, dat er bij de eerste avondmaalviering 13 mensen aan het heilige avondmaal waren. En geen een van de catechisanten, de beleidingscatechisanten. Mijn vader die zei dat tegen me toen, die was daar toen ook, een jongen. En die hield een heel vertoog, maar ik heb dat overgegeven in de handen des Heren en de Heren gevraagd om ons in de rechte sporen te leiden. En dan zei de een dan, ja joh maar. En de ander, ja joh maar, weet je hoe dit is en daar is. Dat weerhield mij niet om te vragen aan God om het te doen. En om mij te bewaren voor dweperigheid, om het te gaan dwepen, want daar loopt het niet over, over het dwepen, maar om zo door woord en geest in de harten te werken, dat we de lengte niet meer hadden om woord en sacrament uit elkaar te trekken. En dan zou een ander zeggen van wel, ik zeg van niet. God heeft mij niet overgegeven in de een of andere dweperigheid om me te drijven. Ik heb in tegendeel gezegd, het gaat niet om die stoelen vol. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij geconfronteerd worden met de werkelijkheid. Ik zit mij een oordeel, ik luister mij een oordeel, ik eet mij een oordeel. Ik dood me een oordeel der verdoeming al. Eet mij een oordeel. Ik dood me een oordeel der verdoeming als ik niet geloof in hem die de goddeloze rechtvaardig om niet. En dat punt heb ik niet verschoven naar het avondmaal of naar de heilige doop, maar naar de bediening van het woord. Dat heeft de Heere God gezegd. Dat heeft de Heere God gehoord. Ja, en dat heeft de Heer. Kun je zeggen, ja, zou dat nou voor ieder zo liggen en zou iedereen dat nou zo aanvoelen? Want dan weet ik wel, dan krijg je natuurlijk alle verhaaltjes. De een weet van die dit en van die dat enzovoort. Dat laat ik ook rusten. Dat laat ik ook rusten. Waarom? Nou, als we maar een klein beetje in de tang zitten. Als we maar een beetje in de tang zitten. De Heere rekent wel, heus wel af. En bij de een kan het kort duren, er zijn erbij die pas op het laatste moment van hun leven, hè, helder en klaar onderscheiden, zonder enige verdiensten mijner zijn uit Louter genaamd. Louter goud bestaat. Nou ja, bestaat niet. Maar dan kun je er niks meer mee doen. Dan valt het als het ware uit elkaar, dus zo zacht. En dat is met meer materialen zo. Metaal. Er moet iets bij om het bij elkaar te houden. Maar dat zou met de genade niet zo. De genade is louter. In de genade kun je spitten, je kunt het openhalen, je kunt het openleggen, maar binnenin is het precies nog zoals buitenom. Het is genade. Je komt er niets anders in tegen. Louter genade. Jongen, dan is er geen moed meer bij. In die zin. Louter genade. En ik hoop dat onze catechisanten, dat die dat daar ook iets van mogen beseffen. Van dat louter genade. Louter gunst. Want genade is gunst. Genade, dat heb je niet verdiend. Wat is nou die genade? Want Christus heeft toch alles verdiend. Nou, dit is nou de genade. Dat God het mij schenkt en toerekent. Dat is de genade. Want je kunt geen rechten laten gelden. Je kunt niet zeggen, nou moet ik dit, nou moet ik dat. Maar dat God nou jou door het heilige evangelie bearbeidt. En dat je een buurman kan hebben, of een buurvrouw, of een vader, of een grootvader, dat kan ook best, of een moeder, die er totaal buiten staat. Zegt helemaal niets, totaal niets. Heel de boodschap van het heil, je hoeft er geen eens over te praten. En dat God jou begenadigt, om het te horen, en om het in je hart mee te dragen als een geheim. Genade. Gunst. Ontferming. Dat je naar de kerk mag. Dat je kindje mag laten dopen. Uit genade. Dat je aan het heilige avondmaal mag. Uit genade. Soms zie je de een of andere broeder of zuster afwijken. Maar dan denk ik altijd nogal, ja, optimistisch hoor, niet over die broeder of zuster. Maar dan denk ik, wacht maar. Wacht maar, want dat zou je niet best bekomen. Want de Heere, die laat dat niet zomaar gaan, kan lang duren. Bij Thomas duurde het niet zo lang. Ik geloof 10 dagen. Hè? 10 dagen. En toen was hij er ook weer bij. Maar hij kwam erbij. Hij werd erbij getrokken. En Jezus die kwam in het midden. En Thomas was er ook bij. Nog iets uit de praktijk. Daar ben ik zo mee getroost geworden. Toen was er een vriendin, een zuster in de gemeente die ik miste aan het avondmaal. En ik wist zeker, geloofde zeker, dat ze behoorde bij dat volk welks God de Heer is. Daar was ik erg bedroefd over. En toen werd ik bepaald bij die geschiedenis. Ik heb er toen, dat is jaren geleden, misschien wel 15 jaar geleden, ook wel over gepreekt. Toen kwam de Heer Jezus weer. En Thomas was er ook bij. En jou, de Heer deed het. Kom voor de dag. En zo doet die trouwe God. Die gaat nou maar bezig. En die is nou maar bezig. Laat daarom alles blaren en schreeuwen er tegenin. Luister niet naar. Het is Gods getuigenis. Dat eeuwig zeker is. Zonder enige verdienste mijnerheid. Uit louter genade. Wij. Dat is genade. Waarom was het tot mij genoemd? Waarom? Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Er kan een sfeer ontstaan dat het haast een schande is. Dat je behoort bij de kerk, of bij dat kerkie, of bij dat kringetje. En dat wij zelf ook die kant uit denken. Maar vergeet je dan niet schromelijk dat alleen Gods gunst, zijn genade en ontferming is dat je erbij mag zitten. Onverdiende zaligheid. Mij uit genade. Dat is echt genade, want ja, ik heb er ook niet om gevraagd en om gezocht van nature. Ik wandelde ook maar voort op mijn oude pad. Maar nou is God te sterk geworden. Gij hebt mij overreed. De Heere buigt ons hart ertoe over. En dan weet je wat zo aangenaam is. Hoe meer nou de Heere ons dat leert. Hè? Mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Hoe minder heb je, hoe gewoner wordt. Hoe gewoon je wordt. Het woord nature, van nature, dat is natuurlijk belast. Want dan hebben wij het over onze gedorven natuur. Maar je kan het woord natuurlijk ook nog in een andere zin gebruiken. In een meer positieve zin. En dan zou ik willen zeggen, ja. Deze waarheid die maakt nou weer natuurlijke mensen. Gewone mensen. Het maakt geen vrome mensen in de verkeerde zin. Geen mensen die dit en dat, en ze mogen nog geen plaatje kijken, ze mogen nog geen hobby hebben, ze mogen niet dit, ze mogen niet dat enzovoort. Want dat hele leven, dat staat in het teken van de een of ander spanningsveld. Daar staat het natuurlijk toch wel, maar dan gaat het hierover. Maar ik bedoel, dat worden nou weer de gewone mensen. De gewone mensen. Want wat zou zo'n kannibaal... En zo'n kaal mens, wat zou die zijn eigen moeten verbeelden? Wat moet hij nou op de been houden? Hij hoeft niks op de been te houden. Hij hoeft geen voorstellingen meer te geven. Hij is wel eens jaloers. Als hij naar een medebroeder kijkt die zo vrijmoedig alles mag zeggen. En als hij dat zelf niet heeft. Maar het wordt geen godsdienst voor hem. Nee. Hij weet het dus zo ook goed. Ja. God neem mij ook zoals ik ben. Met al mijn onvrijmoedigheid, met alles wat ik mis. God neemt me zoals ik ben. Want hij schenkt uit louter genade de volkomen genoegdoening. Welke genoegdoening? God vordert dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. God vordert, er moet betaald worden. Of door onszelf, of door een ander, heeft de catechismus gezegd. Christus heeft genoeg gedaan aan Gods wil. Hij heeft alles. Gerechtigheid, dat is om op je plaats te blijven. Recht voor God. Op de rechte plaats. Het recht staan voor God. Zodat je kunt bestaan, nu en voor eeuwig. Gerechtigheid is een zwaar woord. Zwaar geladen. Het is een cement, zou je zeggen, van de Heilige Schrift, van zijn troon. Gerechtigheid en gericht. Gerechtigheid is een verdoemende kracht en werking over al wat zondig en verkeerd is. Over de mens die God verlaten heeft. Maar nu is de gerechtigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de gerechtigheid Gods in Christus Jezus. Hij heeft het recht aangebracht. En hij heeft het recht gedragen. Dat wil zeggen, hij heeft altijd de goede plaats ingenomen. Hij heeft Gods geboden van harte vervuld. En de straf die ons tevreden aanbrengt, die rechtvaardige straf, heeft hij op zich geladen. Hij, wat hij niet geroofd had, heeft hij weten gegeven. Hij ging daar als de lade met de schuld van zijn volk. Gerechtigheid en heiligheid. Heiligheid gekomen. Nee, dat weet ik wel. Dat had ik niet gedacht, want dat ligt voor ons ook niet voor de hand. Want wij denken, kijk, als ik nou eerst op een bepaald niveau van heiligheid ben gekomen, dan zal de Heere God mij misschien aannemen. Dan krijg ik misschien eens een keer een waarheid, of dan zal ik misschien eens een keer getroost worden, en dan zal ik dit als ik eerst maar zo of zo ben. Maar die zondaar, die leert dat hij via die ladder niet bij God kan komen. Hij redt het niet. Ja, ik raad het je ook niet aan, hoor. Wat dat betreft wijk ik misschien af van het gangbare procedé. Want ik hoorde een man zeggen, hij is nou ook al lang dominee, maar hij zei, ja, volk, ik zet jullie maar aan het werk. Dat hebben onze oudjes ook gedaan, ik zet jullie aan het werk. Het is beter doodgewerkt dan doodgeslapen. Je moest allemaal je best doen. Ik durf dat niet. Niet uit aardigheid, nee, ik durf dat gewoon niet voor God om te zeggen van, je moet het dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Welzalig is de mens die wat dat betreft er gauw uitvalt. En die niet te lang blijft zeuren met zijn heiligheid. Want het gaat niet. Het gaat niet. Je kan beter bij de eerste trede al een duikeling maken dan bij de tiende trede. Want het komt veel harder aan. Heiligheid. Wat is heiligheid? Ja, dat is dat je natuurlijk helemaal in overeenstemming bent met de Heere, wat de Heere wil, wat de Heere zijn gebod eist enzovoort. Heiligheid. Dus ja, dat je helemaal aan het doel beantwoord, afgezonderd tot volmaaktheid gekomen bent. Ik dacht dat wij daarvoor moesten zorgen. Nou, dat hebben ze wel gezegd, ja. In het verleden en nog. Hoe hebben ze dat gezegd? Kijk, ze hebben gezegd, de heiligmaking, dat is een stuk. Natuurlijk, Christus heeft het verdiend. Hij is ons geworden tot heiligmaking. Dat kun je natuurlijk niet lopen. Maar, kijk, dat zit nou zo. We zijn in Christus, zijn we natuurlijk volmaakt. Maar daar weten wij niet van. Maar nou worden we wederom geboren. En dan wordt er in ons wordt een nieuw beginsel, een nieuwe levenskiem ingestart. Het beginsel van de wedergeboorte, het beginsel van het geloof, het vermogen des geloofs, de hebbelijkheid, hoe je het ook noemen wil. Kijk, en nou vanuit die hebbelijkheid en vanuit die wedergeboorte, dat beginsel, gaan wij nou de heiligmaking beoefenen. Zo zegt men. Dat kunnen we met behulp van Gods genade, we zijn dan precies Rooms, maar dat hebben we zelf niet in de gaten. Bij de Rooms hebben we het altijd over die habitus, die ingestorte hoedanigheden. Maar met dat ingestorte, met dat nieuwe deel, zijn we altijd aan het streven en zijn we altijd werkzaam. Dat is nou het stukje wat voor ons is, maar het is niet waar. Wij hebben niets. We hebben ook niet hier ergens een stukje zitten in onze ziel wat beter is als de rest. Ik deug helemaal niet en ik deug helemaal wel. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En ik ben heilig en onberispelijk. In Jezus Christus onze Heer. Dat is de boodschap. En tegen de ene van de die daarvan schrikt en die zegt, ja, maar maak die leer geen zorgeloze en goddeloze mensen, kan best waar wezen. Maar we waren het al. We waren al zorgeloos en goddeloos. Want het is toch wel erg zorgeloos als je op zo'n rot wrak van een vleeselijke heiligmaking, als je daardoor tracht enige gerechtigheid voor God te verwerven. En als je zo op pad durft gaan op die grote zee, wel wetende of vrezende misschien dat je vandaag of morgen te pletter slaat of te klippen. Nee. Dat redden we niet. Volkomen heiligheid van Christus. Ja, maar er zal toch ook wat in menselijk leven. Jazeker. Door Christus. Door hem alleen. Dan komt aan de orde, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maar je moet niet alles op zijn kop zetten. Je moet alles niet door elkaar mengen. Want dan kom je er nooit meer uit. Dan wordt het ene grote verwarring. Van werk en genade verbonden. Dan halen we rechtvaardigmaking en heiligmaking door elkaar. Dan komen we via de heiligmaking tot de rechtvaardigmaking enzovoort. Al die dingen meer. Nee, Christus volkomen heiligheid. Je hebt nooit geen zonde gedaan, Christus. Niet met zijn gedachten, niet met zijn woorden, niet met zijn werk. Nooit geen zonde gedaan. Dat is nou net wat ik nodig heb. Dat is nou net wat ik nodig heb. Waarom? Ik heb nooit anders dan zonde gedaan. Eerlijk, ik ga het al niet meer na om te wegen, op de weegschaal. Het is al een vooronderstelling geworden bij mij. Dat bidden, danken, preken, alles, ik. Nee, daar kun je niet mee bestaan. Dat je goed voor je naaste bent, niks kun je niet mee bestaan. Totaal niet. Ik heb niet wat van een ander nodig, maar ik heb alles nodig. Met een aanvulling op mijn heiligheid kan ik niet volstaan. Ik heb die volkomen heiligheid van de Heer Jezus Christus nodig. Dan is het alleen goed. Al zou die mantel mij in de laatste minuut om de schouder gehangen worden, dan is het goed. Maar al ben ik 80 jaren bezig om een trede te vorderen in de heiligmaking, dan ziet het er bedroevend uit als ik zo moet sterven. Ja. Net als mijn oude dominee ome Jan zei. Ja, hij zegt, die man die zei op sterfbed, ik ben maar zo bang dat in mijn leven God niet aan zijn eer gekomen is. En je hebt veel mensen, men noemt dat calvinistisch, hè. Hoe komt in mijn leven God aan zijn eer? Daar gaat het om. Maar toen zei ome Jan, arme man, dat is ook toestand. Hoe komt, als je dan nog niet ontdekt hebt, als je op je sterfbedje ligt, dat God aan zijn eer gekomen is in die dierbare borg en middelaar. Dat het daarover loopt. En dat wij al lang dienen te weten dat wij het land geen behoudenis aangedaan hebben. En dat wij niets dan wind gebaard hebben. God is gelukkig, Gode zij dank, aan zijn eer gekomen. Ja. Daarom heb ik ook een klein beetje een antipathie tegen al die uitspraken over, oh, die deugde Gods. Hoe kom je erachter? Die deugde Gods die je dan zo lief zou hebben. Durf de zondag ineens te noemen. Die durft wel te gaan zingen, doordat de Heilige Geest de vrijmoedig door al uw deugden aangespoord. Hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord gered, haar kracht gegeven. Maar die zijn armen, die schieten gewoon te kort als die dat allemaal aanhoort. Omdat die deugde God, daar zal het nou eens om gaan. Hoe dat nou beleefd wordt en hoe dat nou... Nee, dan hoort hij echt bij de landlopers en de bedelaars, die daar niet meer aan toe kunnen komen, die zondag. Dan komen ze niet meer aan toe. Dan hebben ze gedacht, en ze zijn tot de conclusie gekomen, het is een wonder dat het God om hun te doen was. Want het is hun nooit om God te doen geweest. Hè? Nee, het was God om hun te doen. Dat is toch een geheim? Dat is toch ook een waarachtige vrolijkheid. Dat kun je daar toch blij mee zijn. Als je daar als zo'n bedelaar, zo'n landloper, geestelijk gezien hoor. Dat je daar zo over de wereld gaat. Je bent aan het timmeren en je bent aan het rommelen en je bent aan het kwasten en een ander zit op het kantoortje en een vierde heb je wat anders aan de hand, weet je wel. En die man die schreef aan dokter Kolbrugge, ja, ik voel me soms bezwaard, die man was kassier. Die zat altijd met kluiten en dubbeltjes en kwartjes te tellen heel de dag door. En als hij dan thuis was, dan was hij nog aan het tellen en s'nachts was hij nog aan het tellen. Kan dat nou wel? Als je een christen bent. Toen schreef Kolbrugge terug, tel maar rustig door. Ga gij uw weg zoals ge zijt. Want God zegt zoals ge zijt. Zo zijt ge voor mij goed. God merkt hem aan in zo'n lieve Christus. Maar dat is nou juist het heilige evangelie. Dat is de openbaring. Er zijn ook wel mensen geweest die hebben het eerlijk tegen me gezegd. Ja, ik heb het evangelie als een openbaring ervaren. Wat je misschien toch al veel eerder gehoord hebt. Maar het is een nieuwe openbaring. Van zemelswegen. Schenkt. Het is wat. De Heere geeft wat weg. Hij schenkt. En hij rekent het toe. Dat schenken, dat betekent het is van hem. Het is van hem en blijft van hem, zou je zeggen. Hij is de gever. Maar toch, hij schenkt het op zodanige wijze dat hij zegt, hé, jij bent heilig, jij bent rechtvaardig, zondaar, je bent een heilige, je hebt nooit geen zonde gedaan. Wat ben jij een voorbeeldig mens? Je hebt altijd in mijn wet gewandeld, mijn inzettingen gedaan, dag en nacht. Tja. Je hebt mensen die hebben dat geprobeerd na te doen, godzalige mensen, die stonden 7 keer 's daags of 3 keer 's nachts op om de Heere te loven, om de rechten, uw gerechtigheid. Ik loof u 7 maal 's daags en de 's nachts sta ik op. Nou ja, als het echt geweest is waar we het zomaar zeggen, is het mooi. Maar ik moet zeggen, ik heb meer geslapen. En over andere dingen misschien bezig geweest. Maar de Heere vraagt er niet eens naar. De Heere vraagt er niet naar. Nou, de dominee soms wel. Ja, heb je ook zo'n bit vertrekje zoals Daniel? Naar het oosten, weet je wel. Zo'n kamertje apart. Ja hoor. In die stille afzondering. Heer alleen. Heb je dit en heb je dat? Vraagt de Heer niet naar. Een ander die zegt, ja, er moet veel strijds gestreden zijn en veel gebeds gebeden zijn. Wil het hier namaals vrede zijn? Dan vraagt de Heer niet naar. Rafael van Kamphuizen, die kon ook aardig nog werk en genade door elkaar heen mengen. Ja. Wat dan? Nou, schenkt en toerekent. De Heere rekent de volle zaak. Schenkt hij en die rekent hij ook toe. Alsof ik al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Nou, dat is toch niet eerlijk? Ja, God zegt dat het wel eerlijk is. Niemand kan uitmaken wat eerlijk en rechtvaardig is dan God alleen. Al blaf je als een hondje tegen de Heer dat hij de dood bij neervalt, maar het helpt niet. Je mag hooguit zeggen, geef mijn portie maar aan Vicky, zoals die professor Smits in de tijd. Zo dwaas zijn wij allemaal trouwens hoor. Maar het helpt allemaal niks. God zegt, zo is het. Die Christus voor mij volbracht heeft. Kun je nou een klein beetje aanvoelen? In die tijd met de vervolging, hè, van de protestanten. Kun je dat begrijpen? Als je nou een kerk hebt die op werk gebaseerd is. Een doen en laten. En er staat daar dan zo'n allerakeligst ventje of vrouwtje. En die zegt, ja maar ik ben al heilig. Ik ben al rechtvaardig. Ik hoef dat crucifix niet te kussen. Ik hoef geen kaarsjes meer te branden. Niks meer. Kun je dan begrijpen hoe vreselijk irritant dat geweest is? Dat ze ook geen middel hebben geschuwd om deze mensen daaruit te pijnigen. En dat die mensen door de kracht Gods bewaard werden in het geloof dat ze het niet konden. Ze moesten erbij blijven. Kun je dat nou een beetje begrijpen? Want het is toch ook, voor vlees en bloed is het een afschuwelijk iets te zeggen. Ja, die vent dit, die heeft altijd gelijk, of dat wijf, dit en dat en zus en zo. Ja, maar het is nou eenmaal zo. God zegt het. God zegt niet dat die man of die vrouw gelijk heeft. Maar God zegt, en dat beleiden onze vaderen, dit is de waarheid, de weg. Wandelt in dezelfde. In zoverre zul ik hem wel dat met een gelovige gaat aan. Betekent dat dat je die waarheid ook nog in een klein stukje aan kan nemen, dat is eigenlijk de bedoeling niet. De bedoeling is, als ik met een gelovige gaat aan mag nemen, dan is het jouw deel. Er is geen derde weg. Als je het niet aanneemt, dan is het je deel niet. Op in vertaald in bepaalde zin zegt het Oude Testament zo: indien gij niet vertrouwt, zo wordt ge niet gebouwd. Vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt en wiens verwachting niet de Heere zijn God is. Dus voor zijn werk zul ik hem wel eens in de gelovig hart aannemen. Dat wil eigenlijk niet in de bedoeling zeggen van, nou ja, de een neemt zo'n stukje, de ander zo'n stukje, in zoverre. Nee. Nee, ze willen eigenlijk zeggen, hier staat of valt alles mee. Als je het niet gelooft, dan heb je er geen troost uit. Geen vrede, dan ben je boos, onrustig en verbitterd. Maar, mag je zeggen uit genade, ik geloof, Heere, dat dat de waarheid is. Ja, maar ik, wat ik, hij. Dan zijt ge wel gelukzalig. En het zal blijken, nu en voor eeuwig, dat God geen man is die liegt, nog een mensenkind dat het hem berouwt. Amen.